Dilan Yeziyurgus gaat het nieuwe kabinet in en neemt afscheid als politiek leider van de VVD. En in november gaan we weer naar de stembus.
Oh mijn god. Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en met het einde van 2025 in zicht is het tijd om vooruit te blikken. Je hoort de scherpste voorspellingen hier en dit ga ik doen met politiek redacteur Victor Pak.
Hi Sam.
Ja, we hebben zes voorspellingen hebben we voorbereid. Die hebben we opgedeeld in drie categorieën. Dat zijn lauw, warm en heet. Wat is een lauwe voorspelling en wat is een hete voorspelling?
toch een beetje de kans dat het uitkomt. Zo heb ik het in ieder geval geprobeerd samen te vatten. Dus lauw, nou, dat gaat wel lukken, zeg maar. Warm, nou, dit is een beetje gek gedacht. Ja, en een hete voorspelling is gewoon krankzinnig eigenlijk.
Ja, en heeft ook te maken met impact, hè, van de voorspelling.
Ook de impact,
van de schaal en omvang. Ja, zoals het hoort bij het nieuwe jaar tellen we af. We beginnen bij lauw en uiteindelijk komen we bij de allerscherpste voorspellingen van dit jaar. Ja, Victor, laat ik hem aftrappen. Mijn eerste voorspelling, hij is lauw. Niet koud, maar hij is lauw. Maar ik ben er wel zelfverzekerd over. Namelijk, mijn voorspelling is dat voor het einde van 2026 Rob Jetten volledig grijs is. Nu is hij een beetje, weet je wel, hij is goed op gang. We zagen zelfs al in de, niet de laatste campagne, maar die daarvoor, dat hij een aantal van die grijze plukken begon te krijgen. Nou, we kunnen ook allemaal nog herinneren dat toen Obama begon aan zijn presidentschap, dat hij eigenlijk gewoon nog haarkleur had. En aan het einde was hij helemaal Silver Fox. Ik denk dat voor 2026 Rob Jetten eruit ziet als een soort CNN-presentator. Wolfblitzer.
Heel lauwe en niet al te inhoudelijke voorspelling. Maar zonder daarop te judgen, denk ik dat Jetten inderdaad niet zijn haar gaat verven. Wat Rutte wel deed.
Wat?
Maar dat hij niet in 26, zo snel gaat het ook weer niet. Zo zwaar is een Nederlands premierschap ook weer niet. En hij krijgt het. hij wordt het ook pas ergens in de loop van het jaar. Daar heb ik straks nog wel een voorspelling over. Dus nee, ik denk niet dat ik hier mee zou gaan.
Minderheidskabinet, hè? Dat hebben we nog nooit gehad. Dat is niet makkelijk, Victor. Daar word je grijs van. Nou ja, ik ga het gewoon monitoren.
Zo oud, hij is nog geen 40, hè? Het
zou nee, heel, maar hij is al op gang. Hij is al ongeveer halverwege.
Ja, dat zien ze bij D60 ook, weet ik. Maar ik denk niet dat het zo snel gaat als in jouw tempo.
Overigens denk ik dat het hem goed zal staan. Gedistingeerd, ontzag. Vinden allemaal goed. Maar ja, ik denk dat het een zware tijd wordt voor Rob Jetten. En we wensen vanaf deze plek natuurlijk sterkte. Victor, ik draag hem over aan jou.
Oké, dan toch een iets inhoudelijkere voorspelling, maar wel nog best wel lauw. De gemeenteraadsverkiezingen worden gewonnen door de lokale partijen, maar de grootste landelijke partij, dus een partij die nu in de Tweede Kamer zit, dat wordt het CDA op 18 maart 2026.
En wat hebben die de vorige gemeenteraadsverkiezingen zo verloren?
Nee, dat valt dus wel mee. En toen zag ik denken, ja, dan kunnen ze ook zomaar winnen. Want het CDA is zo'n partij die, geloof ik, ernaar streeft om in alle partijen, om in alle gemeenten mee te doen die Nederland telt. Dus echt, nou, het lukt geloof ik nooit helemaal, maar ze zijn op de meeste plekken verkiesbaar vaak. Dus ik dacht, dan maak je automatisch meer kans om te winnen. en 4 jaar geleden werd het gewoon de tweede landelijke partij. De winnaar, zeg maar, van de landelijke partijen was de VVD. Nou, die zijn nog wel wat groter geworden dan het CDA natuurlijk afgelopen oktober. Maar nu dacht ik zomaar, ja, misschien dat dan het CDA het wel wordt. Grappig genoeg, D66 scoorde helemaal niet zo super denderend 4 jaar geleden bij de lokale verkiezingen. Dus ik dacht, ja, een beetje origineel. Het kan zomaar gebeuren. Wie weet dat het CDA opeens dan de grootste landelijke partij is. Want het past ook in de trend die we zien in Nederland, dat eigenlijk iedere verkiezingen die we houden, of nou Europees, provinciaal, Tweede Kamer zijn, we hebben steeds een andere winnaar de afgelopen 5 jaar. Dus ja, het CDA heeft nog niet zo gewonnen. Nou, misschien dan nu wel.
Ik ga toch proberen om deze lauwe voorspelling een beetje op te bakken. van wie gaan ze dan vooral winnen, die zetels? Denk je dat er ook een partij echt stevig gaat bloeden?
Ik denk dat de VVD het zomaar wel zwaar kan krijgen.
Okay.
Ook toch ja, op lokaal niveau denk ik dat ze dat een partij als de VVD misschien wat sneller last heeft van die lokale partijen die zich toch meestal wel iets rechtser ook profileren. Dus dat een beetje het samenspel kan zijn. En ook vier jaar geleden ze onverwachts goed scoorden in die zin. Dus ja, dat daar best wel wat te halen is. En ik denk, maar dat is niet per se voor het CDA, dat je daar heel veel vandaan had. Maar ik denk dat GroenLinks-PvdA dat zomaar op lokaal niveau een beetje kan gaan tegenvallen. Vier jaar geleden en acht jaar geleden scoorden die zo'n 16% van het totaal aantal stemmen. Dus dan zouden ze nu zomaar weer de grootste mee zijn. Maar ik denk dat ja toch de fusie en het gedoe, Klaver nu als leider, ja, dat dan net niet mee gaat helpen om op lokaal niveau over het hele land bezien de grootste te worden. Dus nou, het is een beetje, ja, zit een beetje tussen lauw en warm in qua voorspelling.
Wordt het dan, om hier toch nog eventjes over door te gaan, ook net als het voor D66 misschien belangrijk is, maar ook voor het CDA belangrijk, dat er een kabinet is voor dat de gemeenteraadsverkiezingen er zijn?
Ah, nu ga je bij die voorspelling komen zo.
Oké, dan pak ik hem wel even over. Ik heb ook nog wel een lauwe voorspelling. Ik ben er ook hier redelijk zelfverzekerd over. Ik denk dat in het aanstaande kabinet dat er een minister van Digitale Zaken komt.
Oh, ja. Ja, nou, vind ik heel, heel goeie. Maar een minister zelfs. We hebben staatssecretarissen tot nu toe.
Nee, ik denk dat ze het gaan...
Met AI en zo, dat het dan wordt opgepast. Ja, en ook, ja.
Ik weet dat in de partijprogramma's van PvdA, GroenLinks, D66, Volt en de SP stond het al dat ze het willen. Nou, de meeste doen er niet mee, behalve de winnaar D66. En ik denk dat die andere partijen denken van, ja, god, doe maar.
Veel plezier ermee.
Veel plezier ermee, inderdaad. Maar ook omdat in de laatste campagne is er ook uiteindelijk nog redelijk gestemd voor de nerdvote. Dat was een aparte campagne die ging over digitale zaken. Zo is Barbara Katman van GroenLinks Partij van de Arbeid ook nog verkozen met voorkeurstemmen. Het leeft toch steeds meer. Mensen zijn iets meer digitaal bewust. Dus ik denk dat het deze keer gaat lukken.
Ik vind het echt een heel goede voorspelling. Ja. Ja. Oh, hier ben ik een beetje jaloers op. Deze had ik zelf moeten bedenken. ik denk dat dus zomaar kan gebeuren, want inderdaad D66 heeft het in het verkiezingsprogramma staan. Het is een fijne totempaal. Ik denk dat veel mensen met de ontwikkelingen op AI, maar ook bijvoorbeeld, je hebt dat rapport van Wenning gehad in december, waar ook AI wordt benoemd, een van de dingen waar Nederland zich sterk in moet maken. Dat wel iets is wat dan gedragen wordt, zeg maar. En dat dan eigenlijk iedereen denkt, oh ja, best logisch.
Ja, het is ook moeilijk om er tegen te zijn, hè? Ja, dus dat van, is ook. Goh, nee, ja, maar dat wil ik niet.
Dat maakt het des te beter.
Ja, dit schuurt ook een beetje tegen mijn eigen portefeuille aan. Dus vandaar dat ik nog wel een beetje inzicht heb in dit gedeelte. Je hebt natuurlijk nog een lauwe categorie.
Ja, daar kunnen we op zich snel over zijn. ik denk dat in de senaatsfractie van de BBB nog minstens 3 senatoren gaan vertrekken voor de volgende verkiezingen. Ja, het is een beetje flauw, maar gezien het
naar D66 of?
Ik denk, nou, om het zo specifiek te maken, misschien nog eentje naar een andere partij en dan nog 2 die voor zichzelf beginnen. Of die dan een beetje gaan clusteren met elkaar, want er zijn er inmiddels natuurlijk al best een hoop voor zichzelf begonnen. Je merkt gewoon, kijk, bij BBB zit niet echt in een goede vibe. Straks zijn ze uit het kabinet. Voor die senatoren in de loop van 2026 gaan natuurlijk nadenken, oh ja, volgend jaar zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en daarna natuurlijk voor de Eerste Kamer. Dat gaat invloed hebben. Blijf je dan nog je partij trouw als er eigenlijk geen kans is op vervolging? De kans om weer verkozen te worden vrij laag is. Ja, dan zijn er ook mensen die wat sneller uit de wagen gaan springen.
Maar 3? Dus, heb je ook namen en rugnummers?
Nee, zover wil ik niet gaan. Maar het lijkt me iets dat zomaar kan gebeuren. Je hebt gezien het tempo waarin het afgelopen jaar gebeurde. Ja. Nou, dan gaat het in 2026 misschien wel in datzelfde tempo door. Dan kom je ongeveer op 3 uit.
Ik vind het namelijk nog een lauwe voorspelling. Ik vind het wel juicy.
Nou, misschien zijn we al bij warm aangekomen.
Ja, daar zijn we inderdaad. Die zal ik weer aftrappen. Mijn eerste warme voorspelling is dat Partij van de Arbeid, GroenLinks, of GroenLinks Partij van de Arbeid moet ik natuurlijk zeggen, we zijn niet bij de Telegraaf, gaat de verkeerde naam kiezen voor een nieuwe partij. Ik denk dat wat ze ook gaan doen, dat in ieder geval ik ga denken.
En als jij dat al denkt, dan denk dus.
Kijk, ik zou denken
een hele potentiële kiezersgroep, namelijk relatief jonge mensen die ergens in de 30 zijn. Als die dat ook denken, dan hebben ze wel een groot probleem.
Ja, ik zou zeggen, als je een nieuwe naam hebt, doe zoiets als linksvoor. He, als je naar een feestje gaat of op een festival bent en je een beetje vrienden kwijt, die staan meestal linksvoor. Dan heb je die. Dat is ook nog, daar hebben mensen een beetje positieve gevoelens bij. Maar ik denk dat het iets heel erg gezapigs gaat worden. Dat ze misschien
wat
wel helemaal.
Denk je dat het wordt?
Ja, ik weet iets wat ze gewoon doodgetest hebben. Of in een of andere, weet ik veel, links vooruit. Of iets.
Ja, ik denk inderdaad.
Niet spannend.
Het, ja, ik denk iets met vooruit. Misschien wel gewoon vooruit dat het gaat worden.
Ja, vooruit.
En welke kleur krijgt de partij?
Ja, ik denk dat ze waarschijnlijk zo, voor zoiets gaan als gewoon een combinatie van.
Ja, dus paars dan.
Of nee, dat het rood en groen wordt. Want ze gaan gewoon zo'n logo gaan ze maken.
Ja, tuurlijk. En een partijkleur.
En dan gaan ze dat. Ik vind het niet per se twee. Kerstkleuren.
Ik denk dus dat ze dan een nieuwe naam, maar ook een nieuwe kleur. En dat dan paars gaat worden. Want dat is in het politieke landschap. 50PLUS en Volt hebben dat. Maar ja, dat zijn relatief kleine partijen natuurlijk. Dus je kan dat dan zelf claimen. En omdat toch ofwel rood ofwel groen, dat zit te veel aan. Of de sociaaldemocratie of natuurlijk het groen zijn is daar te veel aan verbonden. Dus dat dan en rood en groen, dat is dan toch paars. Dat ze dat dan ook helemaal gaan omarmen. Jij kijkt hier niet blij van.
Ja, ik zit gewoon na te denken welke politieke kleuren er nog over zijn. Je kan voor geel gaan, je kan voor roze gaan. Is er ook nog?
Ja, nou roze is wel een beetje meh toch? En geel.
Ja, nee, precies. Dus, maar ja, dat, het is een partij die soms ook met veel moeite komt. Hè?
Ja,
dat is,
nee, D66 had geel natuurlijk een beetje in de verkiezingscampagne van de Tweede Kamerverkiezingen zitten.
Ja.
Dus geel zou ook nog kunnen. Vind ik een beetje een random kleur in de politiek.
Ja,
omdat
hij er, nog
een
is.
Een beetje niksig of zo. Ja. Dus dat is echt inderdaad omdat hij nog is.
Ja. Ik heb er gewoon geen hoge verwachtingen van. Dus dat
is te merken. Nou, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden.
Over naar jou. Wat heb jij in de warme voorspelling in petto?
Nou, voor Valentijnsdag of op Valentijnsdag is er een kabinet. Een nieuw kabinet.
Dat is februari, Valentijnsdag.
Ja, 14 februari.
Ja.
Dat is bijna precies een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus dan ga je die campagne in met een heel positief gevoel. Als drie partijen zijnde. Dus ik denk echt dat het dat minderheidskabinet wordt. Dat ze misschien een soort afspraken wel hebben met bijvoorbeeld een jaar 21 over bepaalde begrotingszaken. Maar dat het echt een minderheidskabinet wordt. Dus van D66, VVD en CDA. En ook dat ze er dus op 14 februari op het bordes dan staan.
Dan noemen ze het de Valentijnscoalitie.
Ja, zoiets. Dat is ook dat positieve gevoel en zo. De reden dat ik het ook denk is, ze willen eind januari willen ze dat akkoord hebben. Maar ook een financieel akkoord. Als je een financieel akkoord eind januari hebt, dan ben je er gewoon. Ja. Hè? Dan kan je daarna je ministers factures bellen. En inderdaad vacatures gaan vullen, een ministerie van Digitale Zaken oprichten. Nou, klaar. Dan, ja, ik bedoel, als je het geld verdeeld hebt, dan heb je eigenlijk weinig meer om verder over te praten. Dus dat is, ja, het kan ook totaal nog heel lang duren. Dus ik vond het wel een warme voorspelling.
Ja. Ik vind D66 wel een partij die echt houdt ook van de beeldvorming.
Ja.
En ook best ver willen gaan om het plaatje te maken. Ik was zelf bij die uitslagenavond. Hoe zij die vlaggetjes aan het uitdelen was. Dat was echt een geoliede machine. Ik had al eerder gezegd. Lijkt wel Ajax in de Champions League. niet dit jaar dan. Maar ik voel er wel wat voor. Ik zie het zomaar gebeuren dat ze misschien dat ook een D66 geluisterd en denkt. Nou.
Laat ze haast maken.
Zo gek nog niet. Die pak. Ja, een stuurbaar factuurtje. Ik ga over naar mijn warme voorspelling. En die luidt als volgt. Dat 2026 het meest stuurloze jaar wordt in de geschiedenis van de PVV.
Oh, die vind ik niet slecht. Gezien het gedoe rondom gemeenteraadsverkiezingen, of heb je andere theorieën?
Mijn theorie is enerzijds natuurlijk toch een beetje de politieke aanval die is geopend door de regelgeving om partijen, echt ledenpartijen te gaan maken. Ik denk dat vervelend is, maar ik denk niet dat het meteen in 2026 al voor gedoe gaat zorgen. Wat ik vooral zie bij Geert Wilders en hoe ik hem de afgelopen jaren heb gevolgd, is dat hij grossiert bij een tegenstander. Hij heeft dat gehad, heeft hij gevonden in Kaag, heeft hij gevonden in Timmermans. Die vindt hij niet in Jetten en hij vindt hem ook niet in Klaver. En ik heb het idee dat hij een beetje met lege handen daardoor staat. Dat hij niet helemaal goed genoeg weet tegen wie hij kan ageren. Als GroenLinks Partij van de Arbeid in het kabinet was getreden, dan had hij een goed doelwit gehad. Maar ik heb het idee dat hij een stuk moeilijker heeft met deze drie partijen.
Ik denk dat je met Jette wel een goede hebt, omdat we dat ook al in zo'n formatiedebat hebben gezien. Dat Wilders eigenlijk niet zo goed grip had op Jette. En dat is wel. Die hebben een andere dynamiek dan een paar jaar geleden. En Jette gaat het straks, als mijn eigen voorspelling uitkomt, natuurlijk vanuit VK doen.
Ja.
Dan moet Wilders iets. En ja, als Jette erin blijft slagen om Wilders soort van te ontmantelen of te ontwapenen in die zin. Dan sluit ik niet uit dat je gelijk kan gaan krijgen.
Ja, en ik denk ook dat er zit iets in dat enerzijds is Geert Wilders heel goed in het ook vinden van mensen hun zwaktes. Of ik kan heel goed uitvergroten wat misschien bijvoorbeeld rechtse mensen ergert aan linkse mensen. Dat is iets waar hij goed in is. En dat hebben we gezien inderdaad bij Cohen, bij Kaag, bij Timmermans. Dat kon hij gewoon goed.
Ja.
En ik heb het idee dat misschien, om dan toch in clichés te treden, in die nieuwe generatie, dat hij dat vingerspitsengevoel gewoon minder goed heeft. En de PVV is, zo het iets is het toch ook een beetje een tegenpartij. Het is een contrapartij. En als je niks hebt om je echt goed aan af te zetten, dan verlies je kracht.
Ja. Het enige wat ik hiermee heb is de downfall van Wilders is al wel vaker voorspeld. En dat gebeurt nooit. Dus die vecht zich altijd weer. Die weet zich altijd weer terug te knokken. Vindt een manier om er toch weer toe te doen. Dus,
nou, ik heb gezegd dat ze stuurloos eventjes zijn.
Ja, nee, dus dat is waar.
Niet dat,
nee,
de ondergang durf ik niet te voorspellen.
Heel goed.
Over naar jou. Warm?
Ja, over ondergang gesproken.
Oh jee.
Dylan Jezielkus gaat het nieuwe kabinet in en neemt afscheid als politiek leider van de VVD.
Ja. Oké, ja, akkoord.
Oké, nou, zijn we zo akkoord. Snel over uit.
Akkoord, het leunt een beetje tegen een hete voorspelling die ik zelf heb, maar daar komen we dan later op terug. Veel interessanter wordt dan ook natuurlijk van, wie wordt bijvoorbeeld fractieleider van de VVD? Want ik denk dat al die mansjes, waar wij het wel eens eerder over gehad hebben, Karremans, Brekelmans, Heijnen, ik denk dat die ook allemaal dat kabinet in willen. Ik denk dat ze helemaal geen zin hebben om die fractie te
leiden.
Jij
hebt hier nog een hete voorspelling over.
Ja, okay, maar deze kunnen we nu wel even bespreken.
Laten we daar naartoe overgaan dan.
Ja, de hete voorspelling die ik heb is dat 2026 het jaar wordt van de leiderschapscrisis. Bij GroenLinks, Partij van de Arbeid, bij de VVD en bij BBB.
Ja, die is wel heet.
ik denk dat het bij alle drie die partijen voor gedoe gaat leiden. Maar laten we eerst even op de VVD inzoomen. Want dat Dylan Jezielkus op haar laatste benen loopt, dat bespreken we eigenlijk al sinds we deze podcast gestart zijn.
Ja.
dus dat zij op een soort nette manier weggeministerd wordt.
De koninklijke uitweg is dit. Ja.
Dat zie ik nog wel gebeuren. Alleen wat er daarna gebeurt, vind ik moeilijker te voorspellen.
Daar heb ik wel een theorie over. Ik denk namelijk, dus van die andere partijen denk ik, oh ja, sappig. Bij de VVD denk ik dat het soepeler gaat. Mijn voorspelling, zeg maar dan helemaal zou zijn, Jezielkus gaat het kabinet in. Ilko Heijnen gaat dat ook. Die kan weer minister van Financiën worden. Nou, wie had dat gedacht? Ja. 6 weken
als
voor
het
Kamerverkiezingen.
Geven, als ze het hem geven, misschien krijgen ze het wel helemaal niet. Minister van Financiën. Ook als voorspelling bedacht.
Nou, VVD is de tweede partij in de coalitie. Dan mag je eigenlijk, nou ja, de eerste partij heeft het premierschap. Dan mag jij kiezen en iedereen kiest altijd financiën. Dan ga je over het geld.
Toch voelt CDA als de tweede partij. Maar,
ja, maar het is niet zo. En de VVD gaat echt wel op zijn streep staan. Gaat ook natuurlijk beargumenteren met Ilko heeft het al gedaan, dus het is ook goed voor de continuïteit om dat te behouden.
Ja.
En dan wordt het interessant, want Ruben Brekelmans is nu natuurlijk minister van Defensie. Heeft veel aanzien daarmee vergaard ook. Is een heel zichtbare post. Alleen Vincent Karremans heeft natuurlijk tijdens de verkiezingscampagne van de VVD heel veel stemmen behaald. Eigenlijk die partij, nou niet eigenhandig, maar wel
ruim 300.000 stemmen gehaald.
Ruim 300.000 stemmen gehaald. Hij was natuurlijk een van de winnaars van afgelopen jaar in onze ogen. Dus dan denk ik, Karremans mag daarna kiezen als het ware van qua mooie post. die hij al had als minister van Economische Zaken. Maar die zal dan weer wat prominents zoeken. En ik denk dat voor Brekelmans dan misschien er niet zoiets moois als defensie in het verschiet ligt. En dat hij dan denkt, fractievoorzitter, dat is ook niet verkeerd. En daarmee impliciet ook een heel goede positionering om daadwerkelijk politiek leider van de VVD te worden.
Denk je dat hij het zou kunnen?
Ik denk dat Brekelmans dat zeker wel zou kunnen, ja. Vooral omdat bij Karremans zit er soms toch wel wat twijfel of hij toch niet bijvoorbeeld te glad is. Dat hij soms wat te gemakzuchtig is. Die verhalen rondom Nexperia of eigenlijk het zijn ingrijpen van Karremans toen bij de chipfabrikant. Waar doken er dat soort verhalen op, hè? Dat hij toch iets te licht eigenlijk werd er geïmpliceerd.
Je wijfelend, hè?
Dus dan denk, en bij Brekelmans bestaat die twijfel een stuk minder. Dus dan voeg ik dit er even aan toe, SEC voor de VVD.
Maar als fractievoorzitter moet je toch ook wel enig, hoe zou ik het zeggen, een beetje politiek vernuft. Moet je toch goed zijn in dat debat. Ik wil niks afdoen aan Brekelmans, maar hij is een minister geweest van een ministerie waar
alleen maar geld naartoe gaat.
Precies, het is toch een beetje melk en honing ministerie de afgelopen jaren. Is hij eigenlijk wel genoeg getest in dat gedeelte van de politieke arena?
Nou, daar zijn best pittige kamerdebatten toch ook voor hem geweest. En ik denk ook in het kabinet Schoof. Toen nog ook met iemand als Casper Veldkamp.
Hij heeft niet makkelijk gehad, je hebt hem gelijk.
Nou, dat Brekelmans dat juist behendig heeft gedaan altijd. En eigenlijk op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken, Veldkamp. Maar daarna ook van Wil. Een beetje heeft geoutshined op onderwerpen die defensie naar zich toe heeft getrokken of er een defensieonderwerp van heeft gemaakt, terwijl het misschien meer een buitenlandse zaak onderwerp was. Dus ik zou niet onderschatten hoe vernuftig Brekelmans daarin is. Okay.
Even terug naar de hitte van de voorspelling. Die leiderschapscrisis bij, want die hebben de VVD hebben we dan nu wel eventjes gehad. Ik heb GroenLinks, Partij van de Arbeid, heb ik er ook bij gezet. Gewoon omdat ik denk dat 2026 ook het jaar gaat worden waarin die fusie gaat worden voltooid.
Ja.
Het is een klassieke les in de psychologie dat je eerst moet je volledig sterven voordat er iets nieuws geboren kan worden. En het spijt me, Jesse Klaver, dat gaat jou je politieke leven kosten.
Oké.
Dat betekent dus dat ik denk dat er druk gaat komen van binnen de fractie zelf. Die was er al toen Jesse Klaver zelf werd verkozen tot fractievoorzitter. Maar ik denk ook dat die kring eromheen,
mm-hmm,
van jeugdbewegingen die geleerd zijn, of inderdaad die argonten die zich er ook mee bezighouden, de oude Partij van de Arbeid mannen.
Masteronterclubje.
Ja. Dat die ook gaan zeggen van ja, nu boter bij de vis, nu gaan we ook echt iets anders doen.
Ja, ik kan hem volgen. Alleen 2026 is daar niet het jaar voor, tenzij er Tweede Kamerverkiezingen zijn. Want dan kies je, en daar heb ik nog wel een voorspelling over, maar dan kies je politiek leider opnieuw uit. En ik denk in die zin dat de oprichting van een nieuwe partij gewoon niet het moment gaat zijn om een leiderschapswissel ook door te voeren. Zelfs als het slecht gaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat Klaver gewoon een mooie plek als tussenpauze toch in zekere zin gaat krijgen. En dat als er Tweede Kamerverkiezingen zijn, hij dan wel gepasseerd gaat worden.
Maar kijk, met dat minderheidskabinet, zoals Jesse Klaver het zelf zei, dan stort je dit land in een permanente staat van onzekerheid.
Ja.
Het kan zomaar vallen.
Ja, hier heb ik nog wel een spellingje over.
Dus je moet klaarstaan. Nou ja, Jesse Klaver zal natuurlijk zelf alles aan doen om gewoon aan te blijven. Zo politiek is hij ook. Maar dan, om nog even af te maken, de BBB, het rammelt aan alle kanten.
Ja.
En op een gegeven moment zal er iemand verantwoordelijk voor worden gehouden, denk ik.
Ja, maar dat blijft het permanent ingewikkelde aan de BBB. Je hebt daar Caroline van der Plas als leider, maar iedereen ziet dat het een uitputtingsslag is geweest, haar jaren in de politiek.
Ja.
Dat het allemaal niet meer vanzelf gaat. Maar de logische momenten om een leiderswissel door te voeren waren natuurlijk eigenlijk was vorig jaar voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bijvoorbeeld om Mona Keizer dan maar het leiderschap te gunnen. Ook om Wilders beter uit te dagen met de positionering die ze gekozen hebben als toch meer rechtspopulistische plattelandspartij. Dat is niet gebeurd. En dan moet dat nu komend jaar gebeuren. Het zou zomaar kunnen hoor, dat Van der Plas misschien denkt, ik heb het eigenlijk wel gehad. Het nieuwe kabinet zit er. Het is tijd dat daar een beter persoon oppositie gaat voeren. Het zou zomaar kunnen.
Oké. Over naar jouw voorspellingen.
Oké. Dat nieuwe kabinet, dat zit er met Valentijnsdag. En in november gaan we weer naar de stembus.
Oh mijn god. Ja, dan kom op, Klaver. Dan ben je helemaal weg. En Van der Plas. Oké. Nou, deze brandt mijn vingers aan. Leg uit.
Hij is een beetje gelinkt aan mijn andere heetvoorspelling. Maar het is gewoon chaos. Het lukt niet. Er komt te veel op ze af. En uiteindelijk kiest gewoon de linkse oppositie. Dus GroenLinks, PvdA. Maar ook de PVV kiezen er gewoon voor om het weg te stemmen. Omdat ze denken dat ze er goed voor staan richting een nieuwe stembusgang. En in november heb je precies een gaatje om weer naar de stembus te kunnen gaan. Want aanstaande maart gaan we natuurlijk voor de gemeenteraadsverkiezingen. Volgend jaar maart voor de provinciale statenverkiezingen. Nou, dat gaatje in de kalender kan gevuld worden.
Als dit gebeurt, dan komen bijna al mijn voorspellingen uit.
Ja, stop dan met dit werk.
Dan is Rob Jetten grijs. Dan kiest GroenLinks daar sowieso de verkeerde naam. Want dan is tijdsdruk en zo. Ja. Alles komt eruit. Nou ja, ik hoop het voor het land niet. Zelf hou ik van campagnes. Dan heb ik niet meer zoveel gedoe om die draaiboeken te vullen.
Dat is nee, dat is waar. Genoeg om over te praten.
Oké, je mag. Nou, ja. Fingers crossed. Laten we hopen dat het niet gebeurt. Ik heb nog wel een hete voorspelling. 2026 het jaar wordt waarin één iemand publiekelijk ruzie gaat zoeken met Mark Rutte. Namelijk J.D. Vance.
Oh ja. Oh, dit sluit naadloos aan op iets wat ik ook hier heb staan als laatste voorspelling.
Ik trek hem inderdaad wat breder. We hebben het op zich niet heel veel gehad over Mark Rutte in deze podcast. Maar we hebben gezien hoe behendig hij
was een van de winnaars van 2025. Ja,
dat is
maar volgend jaar dus niet in jouw ogen.
Nou, ik denk dat Mark Rutte iemand is met wie het best moeilijk is om ruzie te zoeken.
Ja.
Zo behendig en glad is hij wel. Maar ik zeg ook niet dat hij ruzie gaat krijgen.
Maar er wordt gezocht.
Ik denk dat we hebben, als we terugkijken op dit jaar, gezien hoe dat ging met Zelensky in het Witte Huis. En hoe J.D. Vance hem daar aanviel. En ik denk, als ik kijk naar hoe dat kabinet van Donald Trump in elkaar zit, dan zie je dat er een MAGA-ideologie, maar dus ook heel erg een America First-ideologie. J.D. Vance hoort bij die tweede. En eigenlijk is hetgeen wat die opvatting, namelijk dat Amerika zich moet terugtrekken van de wereld en vooral op zichzelf moet richten, die wordt eigenlijk vooral gedwarsboomd door de NAVO, namelijk door Mark Rutte. Ja. Die houdt Trump toch op een of andere manier betrokken bij het bondgenootschap. En ik denk dat als Mark Rutte weer een keertje is in de Verenigde Staten, dat J.D. misschien toch wel even een beetje flink opzichtig vervelend tegen hem gaat doen.
Ja.
Vingerwijzen en zeggen jij en jullie decadente Europeanen.
Ja, het past op zich ook wel met Amerika gaat natuurlijk naar de tussentijdsverkiezingen in november 2026. Twee jaar later zijn de presidentsverkiezingen. Dan zou Will Vance de frontrunner zijn bij de Republikeinse Partij. Dus met zo'n ruzie kan je wel
profileren.
En om daarop aan te haken met mijn laatste hete voorspelling. Je kan natuurlijk optimistisch naar het nieuwe jaar kijken. Of wat pessimistischer. Ik denk dat Amerika serieus stappen gaat maken om zich terug te trekken uit de NAVO.
Oh jee.
En dat Europese landen in een serieuze hybride oorlog verwikkeld raken met Rusland, waarbij we echt hekken, stroomuitval, dat soort dingen. Dat noodpakketje gaan we nodig hebben.
Haal dat noodpakket, mensen. Oh jee.
Om het maar even full doom en gloom neer te zetten. De grote stappen, de waarschuwingen van onder meer Rutte, maar toch ook, als je kijkt, de Britse veiligheidsdiensten hebben voor de kerstdagen, maar ook de Duitse veiligheidsdiensten zeiden zoiets van: de Russen zijn overal, ze worden steeds agressiever. Die frontlinie die nu in Oekraïne ligt, die gaat zich verschuiven. Ik denk niet dat dat helemaal in een oorlog zoals die in Oekraïne wordt gevoerd, maar wel in dat we opeens een dag lang geen stroom hebben en dat we elkaar een beetje zitten aan te kijken door wie komt dat en dat we eigenlijk wel weten dat oom Vladimir erachter zit.
Dat betekent ook dat wij genoodzaakt zullen zijn om het hier iets meer over te hebben in de podcast. We hebben ons redelijk tot die Haagse postzegel beperkt in het afgelopen half jaar. Maar dat wordt dan wel echt spannend.
Ja, dit zou. Ja, ik. Voor de kerstdagen las ik een verhaal in de Wall Street Journal over hoe Europa na eigenlijk een generatie van vrede zich nu voorbereidt op oorlog. En soms denk ik wel eens van, wij zitten zo inderdaad op de Haagse postzegel, maar ook gewoon al die kleine stappen eigenlijk die al jarenlang gaande zijn. Ja, daar kijk je steeds stap voor stap naar. Maar soms denk je wel eens van, oh, wat voor route hebben we eigenlijk afgelegd? Als je kijkt 10 jaar geleden, maar ook 5 jaar geleden, namen we defensie helemaal niet zo serieus als we dat nu doen. Zoiets als een noodpakket, daar wordt een beetje om gelachen en zo. Dat snap ik ook wel. Maar toch achten we het nodig, omdat er dus heel grote geopolitieke veranderingen gaande zijn. We hebben die drones gehad in Europa, in Duitsland, België, maar ook in Nederland. Waarvan we ook vrij zeker denken te weten dat het de Russen zijn. Nou, dan om het maar voor te zetten. Wat zijn dan de volgende stapjes? Dat echt er een paar dagen in het jaar zijn dat misschien ons dagelijks leven grondig wordt ontregeld.
Je ziet het ook aan de retoriek van andere Europese leiders. Hè? De minister-president van Duitsland die zei afgelopen week ook al dat de tijd van de Pax Americana, dat het echt al voorbij is. En dat we stevig aan de slag moeten. Het is altijd moeilijk als je zoiets hoort van politici, of het alleen maar retoriek is om een of ander doel na te streven, of dat er echt een noodzakelijke urgentie moet worden gecreëerd. Heb jij al een noodpakket?
Ik heb zeker een noodpakketje. Ik weet niet.
Nog niet 16 liter water ingeslagen.
Het moet voor 72 uur, die 3 dagen. Nou, ik ben in ieder geval vrij zeker dat 24 uur of 48 uur, dat red ik zelf nog wel. Dus als je wel een beetje spaarzaam doet, dan lukken die 3 dagen ook wel. En dan hoop ik dat we daarna weer deze podcaststudio in kunnen vluchten of zo.
Ik ga met mijn vriendin wel naar de Hanos om een noodpakket samen te stellen.
Is goed.
Kijk, de kerstdagen die zijn natuurlijk voorbij. Dus vrede op aarde daarmee ook. Het is weer over tot de orde van de dag. En dat betekent dat je toch je moet gaan voorbereiden op wat er het nieuwe jaar te wachten staat. En met deze toch misschien een beetje grimmige, maar niet minder ware boodschap, moeten we dan ook maar afsluiten. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan het blauwe duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot maandag.
Tot maandag.